Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 23 mei, een donderdag, en dat is de dag van de schildpad. Maar daar gaan we het vandaag maar niet over hebben. Vandaag staat de uitzending in het teken van hersenaandoeningen en specifiek het herseninfarct. En dat doen we met Angela van der Mark van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl en Lisbeth Sickenheimer, een ervaren ambassadeur van de vereniging. Maar nu eerst Michiel de Beer met agenda en mededelingen van deze week. Michiel, ga je gang.
Agenda en mededelingen van donderdag 23 mei 2024. Agenda. Ode aan vrouwen uit Oost in Boest. Op maandag 27 mei van 3 tot 5 uur organiseert het Geheugen van Oost een middag bij Boest. Kom luisteren of kies zelf een vrouw uit. Hoe? Op de website van het Geheugen van Oost staan verhalen van vrouwen uit Oost. Kies een vrouw uit en ga na wat zij betekent voor Oost. De ode zelf brengt u met anderen op de feestelijke bijeenkomst op 27 mei. Te lang is de rol van de vrouwen in de geschiedenis van de stad onderbelicht. En dat geldt ook voor Oost. Boest vindt u in de Daniel Teronstraat nummer 2 in de Transvaalbuurt. Het grote jongeren-Europa-debat. Op 6 juni mogen Nederlanders naar de stembus voor het Europees Parlement. Er staat veel op het spel in Europa met de oorlog op ons continent, een klimaatprobleem en grote asielvraagstukken. Hoe denken de partijen over de grote Europese dilemma's van vandaag? Op 30 mei organiseert Pakhuis de Zwijger om 8 uur 's avonds het grote jongeren-Europa-debat. Jonge kandidaten en andere vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties van politieke partijen gaan met elkaar in debat over de toekomst van Europa. Toegang is gratis en de locatie vindt u aan de Piet Heinkade 179 in het centrum. Creatief Europa in de Zwijger. Ook over Europa in Pakhuis de Zwijger. Op woensdag 5 juni bent u vanaf 9:30 's ochtends welkom in een groot programma. Centrale vraag op die dag is: hoe dragen creatieve geesten positief bij aan de democratie en de democratische waarden in het Europese werelddeel? De toegang is gratis. Het cultureel informatieprogramma vindt u op de website van Pakhuis de Zwijger. Alzheimer Trefpunt Huis de Pinto. Het Trefpunt is een plek voor tips en informatie over omgaan met dementie voor mensen met geheugenklachten en hun naasten. Op woensdag 5 juni vanaf 7:30 staat het thema euthanasie en dementie centraal. Gastspreker, filosoof, voormalig specialist ouderengeneeskunde en columnist Bert Keizer gaat in op de doodswensen van mensen met dementie. Wat komt daarbij kijken? Wat vraagt het van betrokkenen? En wat zegt de wetgeving hierover? Aanmelden is niet nodig. Heeft u vragen? Bel dan naar 06-23-04-8814. Huis de Pinto vindt u aan de Sint-Antonie-Breestraat nummer 69 in het centrum. Mededelingen. 6 juni. Sociale inclusie. Voor veel mensen met een beperking zijn alledaagse dingen, zoals reizen met openbaar vervoer of solliciteren en een baan te krijgen, een hele uitdaging. Maar volgens het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking moet iedereen volop kunnen meedoen. Het evenement Sociale Inclusie brengt vele betrokken partijen en organisaties samen, evenals Amsterdammers voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. De dag wordt in de Hallen in West gehouden. Wel aanmelden via de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Radio Signaal verzorgt die dag een 2 uur durende uitzending vanaf die locatie. Column Ombudsrechtspraak. In zijn column voor binnenlandsbestuur.nl gaat Munis Ramlal in op het gebrek aan een ombudsman voor privézaken. Zaken die niet met de gemeente te maken heeft. Mensen bellen soms de ombudsman over problemen met bedrijven. Hij noemt een conflict van een kunstenaar met een bank. Hij wil hierover een gesprek, maar hij wordt afgepoeierd door de bankjuristen. Als je een probleem hebt met Facebook over je account, sta je met lege handen. De ombudsman stelt voor om via het publiek recht af te dwingen dat bedrijven zich aansluiten bij geschillencommissies. Deze verrichten goed werk. Ga voor de column naar de website van Ombudsman Metropool Amsterdam. Tot zover de agenda-inmededelingen van donderdag 23 mei. Terug naar Janine.
Dankjewel, Michiel de Beer. Straks gaan we praten over de activiteiten van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. Over de symptomen van een herseninfarct, wat je moet doen en, over nog veel meer. Dit doen we met Angela van der Mark van de patiëntenvereniging. En een ervaren ambassadeur van deze vereniging is Lisbeth Zikkeheimer. De column Thuis is van Glenda Weshaan. Maar nu eerst muziek.
Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright.
Ja, u kunt luisteren naar een nummer van Steve Harley en Cockney Rebel. Here Comes the Sun. En hij heet eigenlijk Stephen Malcolm Ronald Nice, maar dat is zo'n lange naam. Hij had veel hits, veel Britse hits in verband met de Cockney Rebel. Maar ook daarna heeft hij nog heel veel albums geproduceerd. En hij is onlangs overleden. Ik ga nu praten met Angela van der Mark van je patiëntenvereniging. Over hersenaandoeningen, herseninfarct en nog veel meer. Allereerst welkom in de studio.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er bent. Wat is de achtergrond van de patiëntenvereniging? Kun je daar iets over vertellen?
Onze patiëntenvereniging is hersenletsel.nl. Die bestaat aankomend 1 juli 10 jaar. En de achtergrondgedachte is, er waren jaren geleden heel veel verenigingen, stichtingen, organisaties. En drie verenigingen hebben de touwen bij elkaar gezet en de handen gepakt van wij gaan gewoon samen verder. Afasievereniging, CVA samen verder en cerebraal. Om meer de doelgroep te benaderen en het samen onder de aandacht te gaan brengen.
En, wat
en toen is de naam dus hersenletsel.nl van gemaakt.
Oh, ja, ja. Wat is cerebraal? Kun je dat kort zeggen?
Cerebraal is het gedeelte van je hersenen en het grote gedeelte waar het veel meer bevat als alleen een hersenbloeding.
Ja, duidelijk. En wat doen jullie zoal als vereniging?
Onze prioriteit is lotgenotencontact. Er zijn voor de ander die behoefte heeft om ervaringen te delen. Luisterend oor bied je dan ook bij. En we komen op voor onze doelgroep, belangenbehartigen. Voorlichting geven. Nou, een van die seintjes is al dat we het ook via de radio onder de aandacht willen brengen. En ja, er zijn en aan de hand van de vraag kun je ook hulpmiddelen bieden.
Ja, en als je het hebt over belangenbehartiging, kun je eens één of twee belangen noemen?
Het is belangenbehartiging is echt opkomen voor wat iemand echt nodig heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld hulpmiddelen zijn. Of het niet zichtbare wat iemand is overkomen, het zichtbaar onder de aandacht brengen.
Ja.
Het is heel vaak als ik deelneem aan een stuurgroep iets erover wil vertellen, zeggen ze, we zien nooit wat. We zien nooit wat. Ik zeg, dat is ook een seintje van het niet zichtbaar zijn om het onder de aandacht te brengen. Welke leeftijd je dan ook hebt.
Ja, en dat is dan de belangenbehartiging. Individueel, maar ook in groepsverband.
Het is groepsverband. Als je echt individueel hebt, dan is het één op één. En dat ga je niet openbaar onder de aandacht brengen.
Nee, maar omdat je het ook hebt over hulpmiddelen, kan me voorstellen dat je voor één iemand die erop wijst van wat iemand daar, wat er allemaal bestaat, maar dat het voor een groep ook van belang is dat de wereld, zeg maar, om wie het gaat, dat ook leren kennen.
Ja, en meer open is. Meer open is van het bestaan. Dat het niet voor één persoon is qua leeftijd, jong of oud.
Ja.
Maar dat het voor iedereen is. Maar de hulpmiddelen moet wel toegespitst zijn op die persoon die het echt nodig heeft.
Ja.
En die moet dan ook ons weten te vinden als vereniging. Wat wij dan kunnen bijdragen. Ja. En dat is niet kosten geven, maar meer samen op weg gaan om de juiste weg te bewandelen in het omgaan met hersenletsel.
Ja. En lotgenotencontact, wat houdt het in? Wat is er allemaal te doen?
Lotgenotencontact kan heel divers. Het is gewoon met elkaar ervaringen delen aan een tafel. Met 1, 2, 3 of meerdere mensen. Ervaringen delen door eerst te luisteren naar een verhaal. Maar het kan ook zijn dat het via social media is tegenwoordig. Hè? Via Facebook of allerlei systemen. Via podcasts, via websites. Gewoon het onder de aandacht brengen en denken, ja, ik zoek iets. Heeft iemand een herseninfarct? Heeft iemand een tumor? Kan ik de weg vinden om ervaringen te delen met dezelfde leeftijdsgroep als ik zelf overkomen is? En ook voor de naaste, dat ja, daar ja. ook naar luisteren.
Ja, en die zijn dan welkom op dagen of...
Ja, die landelijk georganiseerd worden. Of ja, ja. in een regio.
Of in een regio, ja. ja. En zijn alle leden die zelf een hersenaandoening hebben, maar ook hun familie, welkom als lid? Of kan iedereen lid worden van de patiëntenvereniging?
Iedereen kan lid worden, u ook, de luisteraar. Iedereen kan lid worden. Het is wel vaak zo dat als je lid wordt van een vereniging, dat je wat binding hebt. Dat je denkt, ja, ik zoek iets of ik wil iets bieden of ik heb behoefte. Oh, kan ik mijn ervaringen wel eens delen? Dat je meer onder elkaar iets kan bespreken. Het zijn dus vaak mensen met zelf hersenletsel, maar ook de naasten. En professionals zijn ook welkom. Omdat ze en ze hebben tonen interesse, omdat ze vaak ook werkzaam zijn. En ja. ondersteuning en bieden aan de mens.
Ja.
En ook de naasten, want dat wil ik absoluut niet vergeten.
Nee, is ook heel belangrijk. Ook ja. voor een luisterend oor, maar ook om uit te wisselen.
Ja.
ja. Wat doe jij zelf binnen de vereniging?
Nou ja, mijn naam is al genoemd, Angela van der Mark. Ik ben eerste aanspreekpunt en contactpersoon, secretaris van de hele provincie Noord-Holland. Wat wij doen, kunt u allemaal op de website zien. Er zijn voor de ander en kijken wat ik voor ze kan betekenen. En het meedenken en het mee organiseren van activiteiten.
Ja.
Maar de taken die nemen natuurlijk flink toe. Dus ja, vrijwilligers die zijn altijd weer welkom. Ja. Maar wel mensen die iets willen betekenen voor onze doelgroep.
Ja, heel specifiek.
Ja, specifiek onze doelgroep, niet aangeboren hersenletsel.
Ja, ja. En wat zijn de meest voorkomende vormen van niet aangeboren hersenletsel?
Meest voorkomende is wat de meeste mensen denken dat het zo is, is een beroerte. Een CVA of een infarct. Dat is iets wat je heel vaak hoort. Maar er is echt nog meer. Dus echt een cijfers geven kan ik niet. Want je hebt natuurlijk ook...
Dat hoeft ook niet.
Dat hoeft ook niet. Nee, maar een hersentumor is ook een grote groep. En je zit natuurlijk ook beperkt qua leeftijd waar het vaak voor zou komen.
Ja.
Je hebt ook een hersenschudding. En die mensen die gaan niet overal aan de bel trekken.
Nee.
Want hoofdpijn heb je allemaal wel eens een keertje.
Zeker. En wat is nou het verschil tussen een hersenbloeding en een herseninfarct?
Een herseninfarct is als er een propje beklemd staat in de hersenen. En een hersenbloeding is meer dat er, bloedvat... een bloeding knapt in het bloedvat zelf. Dat blijft dus maar bloeden. Dus dan heb je geen verbinding meer met andere delen in de hersenen.
Ah ja.
En er is daardoor ook een zuurstoftekort, hè?
Ja. Ja. En wat is dan het verschil met een TIA?
Een TIA is vaak dat het dan ergens als signalen afgeeft dat zoiets in het lichaam aan de slag is. Daarvoor.
Dus het is eigenlijk een voorstadium.
Een soort signaal, een voorstadium, ja.
Ja, ja.
Maar daar denk je dat er iets aan de hand is, maar dan valt het... Blijkt later wel mee. Maar de signalen geven wel aan van... ja, het zou echt een grotere bloeding kunnen zijn... waar je dus wel wat aan overhoudt.
Ja. En even nog de CVA. Waar staat dat voor, weet je dat?
Dan moet ik even heel goed...
Oh, nou ja, goed. Maar dat kwam net even te sprake. Dus ik vroeg me af wat dat is.
Cerebrale vasculaire...
Oh.
Adonie.
Oké.
Okay. Adoom, ja.
Adoom. Oké, okay, dan gaan we even inzoomen op het herseninfarct, want dat komt heel veel voor. Wat is het eigenlijk?
Wat het is dus zeg maar een beroerte. En waardoor het veroorzaakt wordt, wil je dan ook nog weten? Dat er een propje blijft zitten in, bij de hersenen.
Ja. En wat is dat voor een propje? Waar is dat wat je vroeger aderverkalking noemde? Dat het een opgehoopte berg kalk is? Of weet je het niet?
Daar kan ik niet precies voor worden.
Oké. Maar wat zijn de symptomen daarvan?
Het eerste wat je dan ziet is je mond die een beetje zo gaat hangen. En vlamming. En het moeilijk onder de woorden kunnen brengen. Dat je denkt van, wat is er? Hoe kan het dat iemand niet het woord meer uit kan spreken?
Ja.
Dus dat zijn signalen die het dan aangeeft.
Ja, ja. Dus je mond, verlamming. Verlamming van...
Van je arm en je been.
Van je, ja. En het laatste was dat je moeilijk gaat praten.
Ja.
Ja. En stel nou dat ik naast iemand zit en die vertoont die symptomen. Wat is het beste om gelijk te doen?
Het beste is, als je het ziet en je vertrouwt het niet, 112 bellen.
Ah. En wat doen
krijg
die?
Krijg je het nood, een spoedeisende telefoon. En dan gaan zij vragen, wat ziet u? En hoe u dan bij kan handelen of handelen.
Ja. En zou je dat ook kunnen vertellen, wat je dan moet doen? Of is dat te specifiek?
Dit is wel... Wat je dan op dat moment is wat meer specifiek.
Daar hou je niet mee bezig. Oké. Okay.
Gaat dat naar de broeders over?
De broeders.
Ja, de broeders. De van de EHBO spoedeisende.
Ja, oké. Okay. En wat houden mensen daar? Of iemand gaat dan naar een ziekenhuis. Waar bestaat die behandeling dan uit?
Vaak krijgen ze eerst natuurlijk wat is er aan de hand? Wat zijn signalen wat het lichaam dus aangeeft? Of wat kunnen ze het zelf nog verwoorden? Nou ja, goed, wat via de ambulance ook al binnengekomen is. En dan krijgen ze vaak onderzoek en een infuus met therapie, zeg maar, dat een trombolysebehandeling gedurende een aantal uren. En steeds onder controle hoe het lichaam daar ook op reageert.
Ja.
En dat is dan acuut, zeg maar, de eerste minuut, de eerste uren. En daarna worden ze aan de hand van hoe de situatie is gecontinueerd.
Ja.
Dat is gewoon ja, persoonsgebonden.
Ja, ja.
En dan komen ze op een speciale afdeling die daar helemaal toegespitst is. Stroke unit.
Ja, en blijven mensen dan lang in het ziekenhuis?
Afhankelijk van hoe de situatie is.
Ja.
Dus niet, vroeger was het weken, maanden. Nu is het vaak kortdurend en aan de hand daarvan of naar huis, of naar revalidatie, of naar zorg op een speciale afdeling in een verpleeghuis. Gewoon afhankelijk van wat is nodig en wat kan er geboden worden.
Ja. En waar bestaat dan de nazorg uit?
Kijken wat je allemaal wel kan. Of wat bevorderd moet worden of ondersteund moet worden om iets weer mogelijk op te zetten of te begeleiden in wat het leven er dan na enige tijd uit zal zien. Want het verandert. Het is niet altijd zichtbaar, maar het verandert. En dat kan dus zijn hulpmiddelen bieden. Dus kijken van, kun je zelf eten? Kun je zelf, wat kan je qua beweging? Dus een fysiotherapeut heb je nodig. Ergotherapeut, logopedisten worden daarop ingeschakeld.
Ja.
En ook niet alleen de persoon, maar ook de naaste.
Ja, ja, en die hulpmiddelen, daar hadden we het net al over. Mensen kunnen daarvoor ook op jullie website terecht. Wat voor hulpmiddelen zijn er?
Ja, ja, wat voor vanuit de patiëntenvereniging. Wat wij kunnen bieden aan hulpmiddelen. Of informatie. Of speciale boeken gericht op het onderwerp CVA.
Ja.
Infarct is daar een onderdeel van. Dat kun je allemaal op de website zien bij ons. Op de webshop is het dan.
Ja. Webshop. Ja. Oh, ja. Ja.
Actueel.
Ja,
een winkeltje op de computer.
Ja, een winkeltje. Nou, heel duidelijk. En ook fijn dat jullie op die manier zo dicht bij mensen staan eigenlijk. Want ja, wie kan er niet op het internet?
Ja, zoeken? Inderdaad. Wie kan er niet? Het is wel zo van, als mensen in een ziekenhuisfase zitten, dan heeft het geen zin om ons foldertje af te geven. We hebben speciale brochure, ook over dit onderwerp, maar om een foldertje te geven, want daar staan mensen niet open voor.
Nee.
Het is meer als je na die revalidatie denkt, ja, maar hoe wil ik nu verder? Ja, hoe ga je verder? Want ja, het is je overkomen, onverwachts. En nou, dat je dan iets kan bieden van, voel je niet alleen en weet ons gewoon te vinden.
Ja.
En als je dan op de website gaat zoeken, dan is het echt zoeken, zoeken, zoeken. Een huisarts moet eigenlijk ook informatie daarover bieden.
Ja, tuurlijk. Ja. Oké, nou, bedankt tot dusver. We gaan weer even wat muziek draaien.
Yeah.
Ja, u luisterde naar Fleetwood Mac met het nummer Don't Stop. Het is een Brits-Amerikaanse band en het nummer werd gezongen door Lindsey Buckingham en Christine McVie. De single is van het hitalbum Rumours uit 1977. We gaan nu luisteren naar de column van Glenda Wessa. Oh, dan gaan we door met het interview. En dan komt Glenda zo meteen. Die houdt je dan te goed met de column thuis. Ik ga nu praten met Lisbeth Zickenheimer.
Oké.
Okay. Ja, jij bent ervaren ambassadeur en een ervaringsdeskundige op het gebied van herseninfarct. En Tia, zei je net. Ja.
Ik ben meer ervaringsdeskundige op het gebied van herseninfarct dan ervaren ambassadeur.
Nou, oké. Okay. Maar dat komt misschien nog.
Wie weet.
Ja, je hebt in ieder geval daar wel een opleiding voor gedaan. Ja,
klopt.
Ja. Had je, voordat je een herseninfarct had, had je al bepaalde klachten?
Ja, ik had last van hersenritmestoornis. Nee, hartritmestoornis. En de cardioloog die had al gezegd van, nou, met deze stoornis die je nu hebt, heb je kans op een beroerte. Ja. Oh. Dan denk je van, dat zal mij toch niet overkomen. En daar had hij ook bloedverdunners voor gegeven, maar schijnbaar toch te weinig.
Te weinig? Dus je kreeg alsnog een herseninfarct?
Ja, plotseling. Boom, plats, lag ik op de grond.
En wat voelde je voorafgaand daaraan aan je lichaam? Helemaal niets?
Niets. Ik was gewoon heel druk bezig. Ik was aan het voorbereiden voor een live uitzending op Facebook. En ik stond half achter mijn computer. Het was op de zolder. En ik viel met stoelen al in één keer plats op de grond. En ik lag op de grond en ik begreep er niets van. Dat ik niet overeind kon komen. Ik kon nog net de rand van mijn bureau vastpakken, maar ik kon mezelf gewoon niet meer overeind krijgen. Ik snapte daar niets van. Ik begreep ook niet wat er aan de hand was.
Nee. Vond je het heel erg eng?
Hooguit van. Ja, ik had geen hulp, want ik was alleen thuis. En mijn telefoon lag beneden. En ik zat op zolder. Dus ik was alleen maar heel hard aan het denken van hoe kom ik bij mijn telefoon? Of hoe geef ik signalen af zodat mensen me horen? Dat er hulp kan komen.
En hoe heb je dat uiteindelijk gedaan dan?
Wachten. Want het had geen zin om herrie te maken. Er gebeurde toch niks. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon hobbelend naar de trap. En dan ga ik me boem op mijn billen naar beneden. Maar ik kwam geen meter vooruit. Ook dat lukte niet. Nou, na een uur kwam mijn partner thuis. En die vond me. En die belde gelijk 112.
Ja. En toen kwam je in de ambulance naar het ziekenhuis?
Er kwamen gewoon van die stevig stappende voeten naast mijn hoofd. Nou, mevrouwtje, dat ziet er niet goed uit. En die pakte me in zo'n banaan. En ik moest de trap af. Daarna weet ik niks meer. Toen op een gegeven moment was ik op straat bij de ambulance. En zag ik twee hoogwerkers. Oh, het zal wel. En toen ging ik naar het ziekenhuis.
Twee hoogwerkers?
Van de brandweer.
Ja. Maar daar ben je mee uit je huis gehaald.
Ja, ik ben via het raam van het huis, van mijn huis, ben ik met de hoogwerker van de brandweer naar beneden gehaald. Maar daar kan ik me niks meer van herinneren.
En hoe lang heb je, wat gebeurde er in het ziekenhuis? Weet je dat nog wel?
Ze hebben me gelijk onder de CT-scan geschoven. En daar constateerden ze dat ik een propje had. Dus dat hebben ze gelijk uitgeprobeerd te halen.
Is dat gelijk gelukt?
Dat is gelijk gelukt. Want ze hebben het aan mijn partner laten zien. Kijk, meneer, dit is het propje.
Zo.
Maar ik knapte er niet van op. Ik bleef aan één kant helemaal verlamd.
Zo. En hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen toen?
Een paar dagen maar.
En daarna naar een revalidatie?
Daarna ben ik naar een verzorgingstehuis gegaan. Met een revalidatieafdeling. Je kreeg twee keer per week een beetje fysiotherapie. Maar daar zat je wel gezellig tussen de oudjes.
Ja.
Ik voelde me daar niet zo op mijn plek.
Nee.
En het was coronatijd.
Oei.
Grote ramp. Want mijn partner kwam nog aan rollen met de tas met onderbroeken. En de deuren gingen pats voor hem dicht. En hij mocht er niet meer bij.
Ja, dat lijkt me hartverscheurend.
Dus ik heb 14 dagen zat ik in quarantaine. Mocht ook niemand van de afdeling zien.
Zo.
Nee, was niet leuk.
Nee, nee. En je had verlammingsverschijnselen?
Ik was compleet verlamd aan de linkerkant. Mijn arm deed het niet meer, mijn been deed het niet meer. En mijn mond hing helemaal scheef.
En kon je nog wel praten, zeggen wat er met je aan de hand was? Waar je last van had?
Nou ja, ik wist eigenlijk niet wat er met me aan de hand was. Maar ik kon wel praten.
Nee, je kon wel aangeven van ik kan dit niet of ik...
Nou, dat zagen zich wel gelijk hoor.
Ja.
Ik kon niet zelfstandig uit bed uit, bijvoorbeeld. En ook niet zelfstandig naar de wc of aankleden. Of...
Nee.
Ik had overal hulp bij nodig.
En hoe lang heeft dat ongeveer geduurd?
Die verlammingsverschijnselen. Nou, mijn arm die heeft... Zelfs toen ik uit de echte revalidatie kwam, was mijn arm nog lam.
Zo.
En toen kon ik ook nog niet goed lopen.
En heb je dat na de hand nog weer, wel weer heel goed kunnen leren met de fysio? Of?
Ja. Je krijgt dus na je hoofdrevalidatie, dat je echt intern bent, krijg je ook nog revalidatie. Gewoon dat je thuis woont en dat je regelmatig naar de fysiotherapie moet.
Ja.
Ja.
En ben
daar,
je...
daar is alles wel een beetje bijgetrokken, zou ik maar zeggen.
Ja. En heb je nu nog fysio om dingen te verbeteren? Of zeg je van het is...
Ja.
Ja?
Zeker.
Dus je kunt nog wel progressie maken?
Ik maak nu heel langzaam progressie. Het gaat nu echt met millimeterstapjes.
Ja.
Maar mijn arm is redelijk bijgetrokken. Hoewel, hij doet het voor 50%.
Ja. En dat is, heeft natuurlijk je hele leven op de kop gezet.
Behoorlijk.
Ja.
Ja.
En wat voor dingen deed je graag die je nu niet meer kan?
Ik danste heel graag. Ik was vrijwilliger bij het Danspaleis. En dat deed ik wel 2 weken, 2 keer per week. En dat was zo leuk. Daar haalde ik echt heel veel levensenergie uit.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Het is een hele leuke, enthousiasmerende club is dat.
Dat is enig. Ja.
Goh.
En ik was filmer.
Ja.
Ja, dat kon ook al niet meer. Dus eigenlijk de leuke dingen die ik deed. En mijn tuin onderhouden. Ja. Dat gaat ook niet meer.
Nee. En wat voor dingen zijn daarvoor in de plaats gekomen? Die nu je attentie hebben?
Nou, ik sport veel. Ik zwem 2 keer per week. Maar ja, dat is gewoon goed voor mijn lijf.
Ja. Nou, heel belangrijk.
En wat ik ook iedereen kan aanraden is Danspark. Dat is dansen vanuit de stoel. Het is eigenlijk voor mensen met Parkinson.
Oh.
Maar het is wel leuk. Het is muziek en je bent weer in beweging.
Ja.
Nou, beweging is goed.
Ja, zeker. En wat heeft jou al die tijd op de been gehouden? Letterlijk en figuurlijk.
Ja, dat vind ik een hele lastige vraag.
Maar had je iets om waarvan je dacht... en ik moet en ik zou weer... in ieder geval zelfstandig dit of dat moeten kunnen?
Ja, om zelfstandig te zijn... er is eigenlijk de hele therapie altijd opgericht. En ik was al betrekkelijk snel zelfstandig.
Ja. Nou, dat is wel heel fijn... Dat je niet overal afhankelijk van anderen bent.
Mm-hmm. Maar ik heb gelukkig ook een goede partner. Hij doet het hele huishouden. Ik steek geen vinger uit.
Dat klinkt nogal... Ik denk er niet aan. Maar hoe is het nu met jou?
Ja, het gaat wel redelijk.
Ja. Nou, gelukkig. En jij bent ambassadeur geworden?
Ja.
Ja. Je hebt een training daarvoor gehad. En
klopt.
Wat doe je zo al als ambassadeur?
Nou, tot nu toe nog behoorlijk weinig.
Oh,
dat... Ik had gehoopt dat ik eigenlijk veel meer te doen zou krijgen.
En wat zou je willen doen?
Ja, van alles. Ergens voorlichting geven.
Ja.
Of zoals dit, een radio-interview geven. Vind het allemaal leuk.
Vind je leuk om te doen?
Altijd.
Ja. En doe je ook iets met schrijven?
Nee, ik ben niet een schrijver. Ik ben een filmer.
Je bent, oh ja, je was een filmer. Ja.
Ja, ik ben een beeldmens.
Ah ja. Hoe komt het dat je nog niet hebt kunnen doen wat je graag wil doen?
Dansen. Omdat ik nog niet, ik kan niet dansen.
Maar je doet mee aan Danspark.
Ja, dat is op een stoel.
Ja.
Maar dat kan je niet vergelijken met als je als vrijwilliger van het danspaleis mensen op de been helpt en ermee over de vloer gaat zwieren.
Nee.
En die dan na afloop helemaal dankbaar zijn. Van, oh mevrouw, u heeft me de middag van het leven bezorgd.
Nee, dat nee, nu is zit natuurlijk ik aan de andere anders.
Kant. Ja. Nu ben ik de patiënt.
Ja.
Dus gelukkig kan ik nu mijn collega's af en toe vragen van, joh, zullen we nog een Engels walsje proberen? En dan zeggen ze na afloop, hoe vond je dat het ging? Dat betekent, het was eigenlijk maar gestuntel. Maar ik denk dan van, verrek, ik kan het nog.
Ja.
Heel voorzichtig.
Heel voorzichtig. Ja. Nou, dankjewel tot nu. We gaan even kijken of de columnist nu er is. Ja. Dan gaan we nu luisteren naar de column van Glenda Wessaan. En die heeft de titel Thuis. Vooruit, Glenda. Neem het woord alsjeblieft.
Thuis. Na een verre reis en mooie vakantie ben ik weer thuis. Blij en voldaan zit ik op de bank. Blij nu mijn koffer is uitgepakt en ik de souvenirs aan neefjes en nichtjes heb uitgedeeld. Blij om weer te genieten van mijn huis in Amsterdam-Oost. Groot is het niet, maar toch weer veel groter dan mijn hotelkamers van de afgelopen weken. Het weer is ook weer mooi. En het is fijn om mijn oude vrienden en kennissen weer te zien. Mijn collega's op het werk heb ik nu wat nieuws te vertellen. Een paar maanden geleden bekroop de onrust mij. Ik vond alles maar een sleur en had avontuur nodig. Elke dag een rondje Dappermarkt naar de Appie, Lidl of naar de Javastraat voor groenten begon mij te vervelen. De regen en de aanhoudende kou hielpen ook niet. Tot begin april had ik tot mijn ergernis de verwarming nog aan. De vakantiekriebels begonnen me parten te spelen. Toen een vriendin mij vroeg mee te gaan naar het Verre Oosten, twijfelde ik geen moment. En een paar weken later bevond ik mij op het echte Java in plaats van de Javastraat. Een ervaring om nooit te vergeten. Maar nu loop ik weer door de Javastraat. De zon schijnt volop en ik loop langs de Turkse slager en de Indonesische toko. Ja, ik ben weer thuis en het valt weer reuze mee. De vakantiekriebels zijn verdwenen. En ik ben ook weer gewoonweg gelukkig in de Dapperstraat.
I've been a million different places. Don't know how I made it here. This city is full of famous faces. Don't know what they're chasing. Oh, it hurts to say goodbye.
I'm coming back, it's been so long. Home sweet.
Ja, dit was het nummer Home Sweet Home van de Nederlandse DJ Sam Veld uit 2020. En het is een samenwerking met de Finse zangeres Alma en de Britse producer Digital Farm Animals. De eerste single van Velds gelijknamige derde EP. Het werd een klein hitje in Nederland en de plaat bereikte een eerste positie in de Nederlandse tipparade. We zijn aangekomen aan het derde deel van het interview. En ik ga nu verder praten met Angela en Lisbeth over een aantal andere zaken die daarmee te maken hebben. Ik vroeg me namelijk af, Angela, weet jij of een hersenaandoening op de een of andere manier te voorkomen is?
Nee, hersenaandoening kun je voorkomen door bijvoorbeeld niet te roken en alcohol. En je gewicht, dat kan het soms bevorderen om het te versnellen of toch in je lijf te hebben. Maar helemaal voorkomen kan het niet.
Niet. En heb jij, Lisbeth, het idee dat er misschien een erfelijke factor bij speelt?
Het zou kunnen, ik weet het niet zeker. Maar... ik heb dus bijvoorbeeld van mijn cardioloog kreeg ik bloedverdunners voorgeschreven om die beroerte te voorkomen. Maar ja, die dosis was dus schijnbaar te klein bij mij.
Aha. En reden om die bloedverdunners te krijgen, is dat wel iets wat wel in je familie speelt?
Nee.
Ook niet?
Dat hartritmestoornis die ik heb, die zit niet in de familie.
Nee.
Mijn hart is een soort propjeschietmachine. En dat probeerde ze met de bloedverdunners tegen te gaan.
Ja. En had je die al heel lang?
Daar heb ik jaren mee geworsteld. Met die hartmiddelenstoorn. Ik heb hem trouwens nog steeds.
Ja. En die medicatie houdt het nu wel
stabiel? Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Want toen op een gegeven ogenblik de cardioloog zei, nou, we kunnen wel weer een beetje afbouwen. 2 maanden later lag ik met een TIA op de bank.
Zo. Wat een heftige reactie.
Dus mijn lichaam reageert direct wanneer ik te weinig bloedverdunners krijg.
Ja. Dus dat heb je daarna niet meer gedaan, dat afbouwen?
Nee. Zodra ze zeggen van, joh, je hebt een operatie nodig en je moet geen bloedverdunners misslikken, dan zeg ik, ho, stop. Stop die operatie maar. Gooi mik meer in je reet, maar die bloedverdunners, die blijf ik slikken.
Ja, dat snap ik. Je weet wat het
wat het gevolg kan zijn.
Ja, wat het gevolg ervan zijn. En weet jij iets van erfelijke factoren? Of speelt het ook bij dingen die...
Echte erfelijke factoren, die zijn mij en ons niet echt bekend. Kijk, er is wel een Katwijkse ziekte die bestaat. Dat kan ik heel mooi, kan dit even verwoorden, maar ik weet niet of je iemand daar weer mee verder helpt. Maar echte erfelijke ziekte die overal bekend zijn, die zijn niet bekend.
Nee.
Als zijnde het voorleven voor een hersenaandoening.
Ja. En die Katwijkse ziekte, kun je daar toch kort iets over zeggen?
De Katwijkse ziekte die met de naam is hereditary cerebraal hemorrag. Die heeft zijn erfelijk hersenbloeding met amyloïdose. En dat maakt dat de vaatwand kwetsbaarder is. En het kwetsbaar zijn zorgt al dat je dus grote kans hebt op een hersenbloeding. Want dan kan het bloed niet de plek nemen of de hoeveelheid nemen waar het echt naartoe wil.
Ja.
En dan, het staat niet echt vastgesteld als zijnde dat is de reden van.
Nee,
maar
nee.
Dat is ooit wel eens ervaren.
Ja. En wordt dat wel als erfelijk gezien?
Als je het in de boeken opzoekt, is het puur als mededeling en niet vaststaand van dat als je dat is overkomen, overkomt het ook een hersenaandoening.
Ja, oké. Okay. En vraag me af, bij jou, Lisbeth, wat heeft bij jou je revalidatie vooral bevorderd? Waar had je veel aan?
Bezoekjes van mijn kleinkinderen.
Ja, nou, daar werd je vrolijk van.
Of, ja.
En zocht je dat ook echt op, die afleiding? Of ben je bepaalde dingen gaan doen? Meer tv kijken? Of,
ik kijk wel heel veel tv.
Ja.
Maar dat is meer om de tijd te doden dan...
Dan dat je het leuk vindt. Nu. Of is het iets wat toen ontstaan is, zeg maar?
Ik denk het wel.
Ja. Wat bevordert je revalidatie niet? Waarvan denk je, nou, daar word ik alleen maar heel erg moe van en krijg ik nog meer klachten?
Boos zijn op de wereld. Waarom moet jou dat overkomen? En dat soort donkere gedachtes.
Ga je die, als je die hebt, ga je die uit de weg? Of denk je van, oké, kom maar, ik neem ze mee onder mijn arm en...
Nee, ik kan daar niet zo heel goed mee omgaan, geloof ik.
Nee.
Maar gewoon weer aan leuke dingen denken en leuke dingen gaan doen.
En lukt dat meestal wel?
Ja, dat lukt meestal wel.
Ja, nou, dat is hartstikke fijn. En wat heb jij voor ideeën over hoe je de revalidatie kan bevorderen?
Het werd net ook aangegeven door Lisbeth, aan leuke dingen denken. Om te kijken wat je allemaal nog wel kan. Of de mensen om je heen die jou stimuleren en zeggen het samen verder gaan. Het samen iets gaan oefenen. In plaats van je moet dit en je moet dat. Wat zo vaak geopperd wordt om dan weer het revalidatiecentrum te verlaten. Is het ook van het samen kijken wat mogelijk is en ook hoe. En er dan inderdaad misschien ook een keer van gaan lachen. Dat je een lepeltje niet meer zo vast kan houden, maar dat er andere trucs zijn om dat aan te passen of toe te passen.
Ja, ja.
Of te gebruiken.
En als je het zegt over samen iets doen, waar denk je dan aan?
Aan de naaste. En dat is niet altijd een partner, maar dat kan ook zijn wat Lisbeth zegt, kleinkinderen. Gewoon het samen verder gaan. Je omgeving, die is gewoon heel erg belangrijk in deze.
Ja.
En dat is een patiëntenvereniging wel van afstand, maar dat je toch denkt van nou, ik red het wel.
Ja.
Positief benaderen, maar dat is niet iets wat je in één dag leert. Sommige mensen leren het nog niet in 10 jaar en ook niet in 20 jaar, maar je hoopt dat het toch, je wenst toch iemand toe om het, dat leven weer iets positiefs kan benaderen.
Ja. En is dat bijvoorbeeld ook iets wat op dagen van lotgenotencontacten naar voren wordt gebracht?
Ja, dan kun je wel zeggen als organisator, we brengen het naar voren, maar dat werkt niet. Maar nee. Het is meer dat je toevallig iemand ontmoet waarbij het niet altijd zichtbaar is dat iemand iets overkomen. Of dezelfde leeftijdsgroep. En door gewoon over een onderwerp te praten, kom je soms op hele andere signalen. En dan denk je, oh, heeft u dat? Of heb jij dat? En dan is het eigenlijk heel fijn als twee personen gewoon later eens een keer een kopje koffie of kopje thee gaan drinken om eens ervaringen te delen.
Ja, zeker.
Dus dat probeer je ook van, ja, dat het niet alleen iets is van, ik moet naar een lotgenotencontact, maar ook de fase daarna.
Ja.
Dat je elkaar ook weet te vinden daarin.
Ja, lotgenootcontact is een middel.
Is een middel.
Ja.
En als vereniging is het dan ook een soort faciliterend bezig zijn. En uiteindelijk hoef je als coördinator of ambassadeur hoeft niet iets te zeggen, maar er zijn. En als er vragen zijn, dat je dan kan proberen te antwoorden. Wat ik nu ook probeer. Probeer de vraag goed en duidelijk te antwoorden. En niet eeuwenlang. Alleen maar luisteren, maar gewoon in gesprek gaan met elkaar.
Ja, ja. En als je nou bij jou in je omgeving kijkt, Lisbeth, hebben mensen daar nou, hoe moet ik het zeggen? Mensen kunnen natuurlijk nooit invoelen wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar staan die open voor jou? Of zijn er ook mensen die het contact met je hebben verbroken?
Ja, die mensen ken ik wel. Die vonden me gewoon een oude zeur en niet meer gezellig. Maar ja, dan vind ik hun ook niet meer interessant.
Nee.
Of je hebt van die gezellige buren die dan zeggen van, oh, het gaat goed met je, hè? Ik zie dat je hartstikke goed weer loopt. Dan denk ik, Nou, kut mens. Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik voel me helemaal niet dat het zo goed gaat.
Maar ze zien niet wat jij voelt.
Nee.
Nee. En waar heb je nou in je eigen omgeving het meeste aan in de zin van activiteiten?
Nou, waar ik heel veel aan gehad heb is mijn fysiotherapeut, Rosalind van Ernst van Revalideer Thuis. Echt een schatje. Die organiseert zwemmen. En op die zwemclub, daar zitten allemaal mensen met hersenletsel. En daar zitten een paar mensen bij die zijn zo'n vrolijk ei. Daar kun je helemaal aan laven.
Ja.
Ik ken daar eentje en die geeft zijn leven een 10. Terwijl die er, nou ja, naar mijn gevoel, er veel slechter aan toe is dan ik. Fantastisch.
Ja. Dus daar word je helemaal vrolijk van.
Ja, daar trek ik me aan op.
Ja.
Zo kan het ook.
Zo kan het ook.
En binnenkort organiseert Rosalien een fietsvierdaagse.
Oh.
Dat is ook heel gezellig.
Maar kan je dan zelf fietsen of is het met tandems? Of?
Nou, zij organiseert soms ook duo fietsen. Dus de allereerste keer dat ik meeging, heb ik op zo'n duo fiets gezeten. Mijn partner fietste en ik zat ernaast. Maar alleen al het gevoel dat we aan het fietsen waren was heel leuk. Maar ondertussen heb ik dus leren fietsen. En ik heb mijn eigen fiets.
Wauw.
Geen driewieler, een tweewieler. Want een driewieler kan ik niet. Want dan gaat die arm heel gek doen. En die trekt me de sloot in. Dus dat gaat niet goed.
Oh, jeetje. Dan ben je nog verder van huis.
Maar op een tweewieler kan ik op het ogenblik fietsen.
En dat is een gewone tweewieler, niet aangepast.
Nou, het heet een balansfiets. En dat betekent dat je met twee voeten op de grond kan staan. En vanuit daaruit ook weer kunt trappen. En wel een goede traphouding hebt.
Ja. En heb je dat met de fysio kunnen oefenen? Of?
Ja. Ja, bij Riade kreeg ik een aantal keer fietsles. Mochten ook allerlei fietsen uitproberen. En kwam ik erop dat deze fiets... Ja, daar kon ik op. Dat lukte.
Zo, goed zeg. En nou kan je...
Maar ik durf nog niet in mijn eentje bijvoorbeeld naar het winkelcentrum te fietsen, hoor.
Nou, dat niet.
Nee, dat vind ik nog doodeng.
Maar wel gewoon in je eigen omgeving.
Maar met mijn partner maken we fietstochtjes van pakweg 17 kilometer.
Nou, dat is toch hartstikke goed.
Ja, het is lekker.
Ja, lekker buiten en je lekker bezig met
precies,
je lijf.
Precies.
Ja. Ga je zeker lekker op een terrasje zitten met een appeltaartje en een kopje koffie. Dat lukt wel. Dat zie ik jou dan wel doen op de fiets. Ja, we hebben ontzettend veel informatie gekregen. En ik zag ook op de website van van de patiëntenvereniging hersenletsel.nl dat jullie heel veel aan projecten doen.
Ja.
En daar ga ik je graag een andere keer over bellen.
Oké.
Okay. Ja,
wij staan er open dat er aandacht is voor onze doelgroep en voor onze patiëntenvereniging.
Ja, dat vind ik heel belangrijk.
Alvast dank je wel daarvoor.
Nou, graag gedaan. En ik dank jou, Angela van der Mark en Lisbeth Sikkenheimer, voor jullie komst en al jullie informatie. Ik bedank ook Monique Lindhout van de patiëntenvereniging, want zij heeft dit contact heel snel opgepakt en doorgezet. Verder Glenda Wessaan, Michiel en Beb voor de techniek. Op 6 juni, zeg ik alvast, zenden we uit vanuit de Hallen. 2 uur zendtijd. Wilt u daarbij zijn? Ga naar de website van Cliëntenbelang. Meld u aan als gast. En kom naar de uitzending. Daar kunt u gewoon bij gaan zitten. Als u zich aanmeldt, krijgt u ook nog een gratis lunch. We beginnen om 2 uur, stoppen om 4 uur. Kom langs, leg uw oor te luisteren bij Radio Signaal. En tot volgende week. Dat is nog geen 6 juni, maar wel uitzending. Fijne dag allemaal.
Elke donderdag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.